Gemeente, namens de kerkenraad nog de volgende mededelingen. De eerste collecte is vandaag voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kassen. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. En de schriftlezing vandaag is uit Spreuken 11, vers 16 tot en met 31. Ik begrijp dat dat speciaal voor de luisteraars thuis is. Spreuken 11, vers 16 tot en met 31. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 19 staat: de vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten van de Heren zijn waarheid, samen zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Maar dat heb je zelf niet zomaar door, dat moet God je geven. Vandaar dat op het eind van de psalm ook staat: laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Laten we hier samen van zingen, psalm 19, het 5e en het 7e vers. 19, vers 5 en 7. Gemeente, laten we voordat we de schriften openen samen bidden om de leiding van Gods geest. Heere God, u bent zo groot. U bent zo goed voor ons mensen, dat u contact met ons wil hebben. U hebt ons dat kostbare gegeven van uw woord, van uw leefregels. En zo laat u zien hoe wij het echte leven kunnen hebben. Heren, wat bent u goed voor ons, dat u ons ook op deze zondag weer bij elkaar brengt, ook voor de tweede keer vandaag, en dat we ook nu uw woord mogen openen en erover na mogen denken. En dat u zo tot ons wil spreken. Want zo is het toch. We komen bijeen in uw naam en u wil in ons midden zijn en u wil toch spreken tot ons. Heer, en dan bent u nog meer vol van goedheid en barmhartigheid. Omdat u niet alleen maar tot ons wil spreken vanuit uw woord, maar ons ook nog wil helpen in het luisteren. Want vanuit onszelf lukt ons dat niet. Is ons hart toegesloten en verstaan we niet wat u wil zeggen? Heer, en daarom komen we ook vanmiddag weer tot u en komen we u bidden of u met uw Heilige Geest deze kerk wil vullen. Bij mensen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, ook daar het huis wil vullen. En wilt u met uw geest in ons hart werken? Dat dat woord van u ook echt tot leven mag komen in ons hart. Ja, Heere, geef dat we dan openstaan voor wat u wilt zeggen. En dat we dan vanmiddag dat ook met elkaar mogen ondervinden. Dat we maar niet met een stukje uit de Bijbel bezig zijn, maar met het levende woord. En wilt u geven, Heren, dat het dan ook een woord is waar we mee verder kunnen in ons dagelijks leven. Dat we ook echt houvast krijgen, omdat we het van u verwachten. Ja, Heren, wilt u daarom uw zegen schenken over dit samen zijn. En ook op al die andere plaatsen waar mensen samenkomen in uw naam. En dan denken we vanmiddag in het bijzonder ook nog aan een radio-uitzending vanuit onze kerken. Waar vanuit Nunspeet dominee De Graaf mag voorgaan. En dat ook via de ether mag klinken. Heer, en dan bidden we of u ook dat wil zegenen. Of u wil geven dat dan ook mensen die niet in een kerk komen, dan toch via die radio bereikt mogen worden. En geraakt door uw woord. U bent bij machte om overal te werken. Maar dan ook hier, bij ons. Wanneer wij samen willen luisteren. Heere, zegen ons. Geef dat we in alles tot uw eer bezig mogen zijn. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals al gezegd, de schriftlezing vanmiddag is uit het Spreukenboek, Spreuken 11. We lezen vers 16 tot en met 31. En als we dat gelezen hebben, laten we dan zingen uit Psalm 73, daarvan het 11e en het 14e vers. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunstig werd vervuld, En ik geprikkeld in manieren om trots mijn drift de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. En dan ook nog eens in vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, die vergaat. Maar wanneer je vertrouwt op de Heer, ja, dan heb je ook recht om te roemen. Psalm 73, 11 en 14, na de schriftlezing. Spreuken 11 vanaf vers 16. Een aangename huisvrouw houdt de eer vast, gelijk de geweldige de rijkdom vasthouden. Een goede tierenmens doet zijn ziel wel, maar die wreed is, beroert zijn vlees. De goddeloze doet een vals werk, maar voor degene die gerechtigheid zaait, is trouwloon. Alzo is de gerechtigheid en leven gelijk die het kwaad najaagt, naar zijn dood jaagt. De verkeerde van hart zijn de Heere een gruwel, maar de oprechten van weg zijn zijn welgevallen. Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn, maar het zaad van de rechtvaardige zal ontkomen. Een schone vrouw die van reden afwijkt, is een gouden bagge in een varkensnuit. De begeerte van de rechtvaardigen is alleenlijk het goede, maar de verwachting van de goddelozen is verbolgenheid. Er is één die uitstrooit, de welke nog meer toegedaan wordt, en één die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden, en die bevochtigd zal ook zelf een vroege regen worden. Die koren inhoudt, die vloekt het volk, maar zegening zal zijn over het hoofd van de verkopers. Wie het goede vroeg nazoekt, zoekt welgevalligheid. Maar wie het kwade natracht, die zal het overkomen. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen, maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof. Wie zijn huis beroert, zal wind erven. En de dwaas zal een knecht zijn, desgene die wijs van hart is. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. En wie zielen vangt, is wijs. Zie, de rechtvaardige wordt vergolden op de aarde, hoeveel te meer de goddeloze en zondaar.
Thank you.
Gemeente, als tekst voor de prediking heb ik vanmiddag gekozen uit Spreuken 11, wat we samen gelezen hebben, vers 22. Een schone vrouw die van reden afwijkt, is een gouden bagge, een gouden ring in een varkenssnuit. Laten we na de verkondiging zingen van Psalm 101, de eerste drie versen. Psalm 101, de eerste drie versen na de verkondiging. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb de gewoonte in de zomertijd, als velen op vakantie zijn, om dan 's middags in mijn eigen gemeente niet de Heidelbergse catechismus te bepreken, maar dan zoek je andere leerstof en dan kom je al gauw uit bij de wijsheidsliteratuur, de wijsheidsboeken, zoals Job, de Psalmen, Spreuken, Prediker. En zo kwam ik bij het Spreukenboek en keek ik van waar zal ik nu over preken. En ik las hoofdstuk 11 door en ja, dan blijft toch even de aandacht extra staan bij vers 22. Een schone vrouw die van reden afwijkt, is een gouden bagge, een gouden ring in een varkensnuit. En in eerste instantie, dan moet je daar even over glimlachen. Dan denk je, nou, daar staat nogal wat. Eerlijk gezegd, zo op het eerste gezicht komt dat een beetje over als, je hebt tegenwoordig veel van die grapjes over domme blondjes. Zo van, ach ja, daar moet je ook niet veel van verwachten. En zo klinkt het ook een beetje, hè? Een mooie, een knappe vrouw, ja, die geen verstand heeft. Nou ja, dat is net een gouden ring in een varkensnuit, nou. En dan aarzel je wel eventjes, ga je daar nou wel echt over preken? Want wat moet je ermee? Maar als je er wat over doordenkt, dan denk je, ja, maar wacht nou even. Het staat in de Bijbel. En het staat natuurlijk niet zomaar. Het is een vers in dat Spreukenboek waarin de wijsheid van God naar voren gebracht wordt. Spreukenboek is een onderdeel van die Bijbel waarin het altijd weer gaat over leven en dood. En daarom vanmiddag toch dit vers, om eens over na te denken. En ja, als je er dan echt over nadenkt, dan blijkt dat het een hele ernstige uitspraak is met een sterke religieuze lading. Want zeker in Israël, je zult maar vergeleken worden met een varken. Dat vind je sowieso al niet leuk. Maar zeker niet als je kijkt in die Bijbelse tijd dat een varken nou bij uitstek een onrein dier is. En onrein, dat betekent dat is niet geschikt voor de dienst van God. Onrein, dat betekent dat je geen deel hebt aan dat goddelijke leven. Varkens hoorden niet thuis bij de dienst van God. Nou, maar nu voelt dan wel gelijk aan, als het dan dus gaat om die schone vrouw hier, en die wordt vergeleken dan zo met dat varken, die hoort niet thuis bij de dienst van God. Maar dan moeten we gelijk weer even iets rechtzetten. Want terwijl ik dat zo zeg van die schone vrouw die vergeleken wordt met een varken, dan zeg ik het eigenlijk niet goed. Het is niet zo dat Salomo, de schrijver van dat Spreukenboek, wil zeggen van dat schoonheid eigenlijk helemaal niks is. En dat het net zoiets is als een varken. Salomo had er ook wel oog voor. Hij vergelijkt die schone vrouw ook niet met een varken. Als je goed leest, die schone vrouw, die wordt eigenlijk vergeleken met die gouden bagge. En een bagge is een ring, een gouden ring. Dus in feite zegt hij, die schone vrouw, dat is op zich best een sieraad. En dat is ook zo. God heeft ook een schoonheid geschapen. Schone vrouwen. Trouwens, even voor de goede orde, we hebben het ook over knappe mannen hoor. Dat nou niet de andere helft denkt van, oh, het gaat alleen maar over vrouwen vanmiddag. Nee, het gaat over mannen en over vrouwen. En net zo goed ook over schoonheid. Die schone vrouw wordt hier vergeleken met die gouden ring. Een sieraad van edelmetaal, kostbaar. Ja, en hier wordt dan gesproken over een gouden ring in een varkenssnuit. Nou ja, ik heb me laten vertellen door mensen die daar verstand van hebben, dat zoals je dat bij stieren doet, je dat ook wel bij varkens doet, dat je een ring in je snuit zet om hem in bedwang te kunnen houden. Nou ja, daar ga je geen gouden ring voor gebruiken. Maar het is nog maar de vraag of hier ook echt bedoeld wordt zo'n ring, zoals die dan bij varkens gebruikt wordt. Want in Genesis wordt hetzelfde woord gebruikt als knecht van Abraham, Elimelech, erop uitgestuurd wordt om een vrouw te zoeken voor Isaac. En dan zit hij daar bij de bron en dan komt hij Rebecca tegen. Dan krijgt Rebecca naast een aantal armbanden ook zo'nzelfde gouden ring. Ja, het is even de vraag, is dat nou een neusring? Deden ze toen ook al zo echt een ring door de neus? Of, en zo wordt het in de Statenvertaling dan in Genesis 24 vertaald, dat het meer een soort voorhoofdsiersel is. Dan moet je je meer voorstellen dat het meer iets is van, dan hangt het zo om je hoofd heen en dan komt dat als een sieraad op je neus te liggen. Een prachtig mooi sieraad wat natuurlijk gelijk in het oog springt en iemand nog mooier maakt, zeg maar. Nou, iedereen voelt wel aan, als het zo'n soort sieraad is en dat ga je op de kop van een varken zetten, dan komt het helemaal belachelijk over. Dat is nou precies hetzelfde als dat je zou zeggen van dat iets staat als een vlag op een modderschuit. Maar in elk geval is toch wel duidelijk dat ook Salomo oog heeft voor de schoonheid van vrouwen. Trouwens niet alleen Salomo. De aartsvaders ook. Want het is opvallend als je zo kijkt dat Abraham, die had een schone vrouw, Sara. De Egyptenaren hadden er ook oog voor. En u weet die geschiedenis wel, hè, van Abraham, dat hij dan bang is van, ja, straks dan willen ze mijn vrouw hebben, laten we maar zeggen dat het mijn zus is. Want hij heeft ook wel door dat ze erg mooi is. Nou, datzelfde geldt voor Rebecca. Ook daar wordt van gezegd dat het weer een schone vrouw is. En ook Jacob had er wel oog voor. Vooral bij Rachel. Lea, die had wat met haar ogen, dat flat stonden, maar van Rachel was wel duidelijk. Zo staat er dan, Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht en ja, Jacob was duidelijk op haar uiterlijk gevallen. Zo ging dat. Trouwens, de Bijbel heeft niet alleen oog voor vrouwelijk schoon, ook voor knappe mannen. Van Jozef, zoon van Rebecca, wordt precies hetzelfde gezegd. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Valt wel op dat dat nou juist op het moment gezegd wordt als het gaat over die vrouw van Potifar. En als die kijkt naar die knappe Jozef en dan kijkt ze op een speciale manier, dat het begeerte oproept. Want zo gaat dat met uiterlijk schoon. Dat kan een hart sneller laten kloppen. Als een man en een vrouw echt oog voor elkaar krijgen, ze krijgen elkaar lief. Ja, dan kijken ze ook anders naar elkaar. En dan heb je ook die lichamelijke aantrekkingskracht. In het Hooglied wordt ook over die schoonheid gezongen. Eerst al de bruidegom. Zie gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Nou, dat wil je wel horen als vrouw. Maar dan die bruid ook weer terug. Zie gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. Ze ziet het wel zitten met hem. En ze voelen zich ook lichamelijk tot elkaar aangetrokken. En er is niks mis mee, want het is in de schepping gegeven. Toen het nog helemaal goed was, toen heeft God al gezegd dat een man zijn vader en zijn moeder zou verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Toen al. Dus dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen, dat ze oog hebben voor de schoonheid van een ander, waarbij het nog zo is dat de een iets anders ziet dan een ander. Daar is niks mis mee. Maar het gaat fout, zo zegt Salomo. Als je alleen maar door dat uiterlijk laat leiden. Als je alleen maar kijkt naar hoe knap is iemand en zie ik dat zitten. Ja, dan gaat er iets mis. En dat is waar die spreukendichter nou voor wil waarschuwen. Het spreukenboek, dat is speciaal geschreven. Zo staat dan in het begin van dat spreukenboek in hoofdstuk 1... om de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid te geven. De jongeling, het is in de eerste plaats geschreven voor de jongeling, maar een jongeling in de Bijbel is een heel breed begrip hoor. Een jongeling, dat zijn de tieners. Maar ook Rehabiam, zoon van Salomo, wordt nog een jongeling genoemd als die al 41 jaar is. Dus het is wel een heel breed begrip. Je zou kunnen zeggen eigenlijk, ja, iedereen die een beetje grofweg in de huwbare leeftijd is, om het zo te zeggen. Mensen die volop in het leven staan, die er nog van alles van willen maken. Juist die mensen worden in het bijzonder aangesproken in dat spreukenboek. Let op waar je mee bezig bent. Kijk niet alleen naar het uiterlijk, maar let ook op het innerlijk. En dat geldt voor een schone vrouw. En dat geldt ook voor een knappe man. Niet alleen het uiterlijk. Want dat prachtige uiterlijke sieraad, ja, dat kan van binnen wel eens lijken op een varken. En ik zei het net al, een varken met zo'n mooi sieraad op zijn kop, dat staat als een vlag op een modderschuit. En als het hier dan gaat over die schone vrouw die van reden afwijkt, dan is het maar niet iemand een soort dom blondje van nou ja goed, ze weet gewoon niet beter. Nee, die van reden afwijkt, dan hebben we het ook te maken met de vrezen des Heren, met je verstand gebruiken in dienst van God. Daar gaat het hier om. Van de reden afwijken, dat is de reden zoals God die bedoeld heeft. Het doen van zijn geboden. Wordt wat hier met reden vertaald is, zou je ook kunnen vertalen met smaken. Proeven. Zo dat je alles wat er in het dagelijks leven op je afkomt, dat je dat leert proeven op een manier dat je ziet van wat is dit? Is dit goed? Is dit kwaad? Is dit volgens de wet van God of is dit een andere wet? Dat wordt hier in het bijzonder bedoeld. Onderscheiden waar het op aankomt. Psalm 119 komt datzelfde woord ook voor. Leer mij een goede zin en wetenschap. Want ik heb aan uw geboden geloofd. Daar vraagt die psalmdichter in een gebed om te mogen proeven, om te mogen onderscheiden wat er in de wereld allemaal leeft, wat er in de wereld te koop is en hoe God daar nou tegenaan kijkt. Daar gaat het om. En dan is natuurlijk de vraag, hoe zit dat bij ons? Want als een schone vrouw zonder die reden, zonder die manier van proeven waar het op aankomt, vergeleken wordt als een sieraad op een varkensnuit, ja, dan geldt dat natuurlijk ook voor iedereen die van die reden afwijkt. Je zou hierbij kunnen denken aan wat in het Nieuwe Testament in 1 Johannes 4 staat. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproeft, dan krijg je weer dat woord van proeven, beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Wanneer iemand de Heer Jezus Christus niet kent als zijn verlosser, dan is hij door dat verwoestende effect van de zonde een onreine. Een varken gelijk. Dat moet natuurlijk niet verkeerd opgevat worden. Zeker vandaag de dag, want he, stel je voor dat er een journalist hier vanmiddag in de kerk zit en die hoort mij zeggen van, ja, iemand die niet gelooft in de Heer Jezus Christus is een varken. Nou, dan staat dat morgen in de krant van, ook die christenen die zeggen al van, als je niet gelooft ben je een varken. Ja, maar wat wordt er nou mee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld dat je net als een varken onrein is, dan geen deel hebt aan de dienst van God. Zo is het toch. We hebben er net nog van gezongen in Psalm 73. Asaf zegt het zelf ook al in vers 11. In het slot, ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Je bent de beesten gelijk als je niet God echt weet te dienen. Want dan ben je niet zoals je bedoeld bent, een mens die in alles tot eer van God leeft. En dat kunnen we ook niet van onszelf. Juist daarom is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus Christus leert kennen. Dat je je laat leiden door de geest van Christus. Want anders ben je net als een varken onrein, geen deel aan het goddelijke leven. Voel jij aan dat dit nogal heftig is? En hoe moeten we dan naar onszelf kijken? Als je naar je eigen innerlijk kijkt, ben je dan zo'n onreine? Of weet je de dingen op waarde te schatten? Omdat je die woorden van God weet te proeven en ook inziet wat het betekent. Ja, en helaas is het dan zo dat er heel wat mensen dat inzicht missen. Probeer maar eens aan iemand die daar niet in groot geworden is uit te leggen wat het betekent om te leven van het bloed van Christus. Ze denken, waar heb je het over? Mensen kijken je vreemd aan. Afkeer van de hemelse wijsheid, er zijn er die beginnen te spotten. Maar het wordt anders als de geest van God gaat werken. Want dan komt er echt inzicht. Dan ga je ook inzien, ja, dat je als mens niet zomaar tot God kunt naderen. Dat die zonde er echt tussen zit. En dat je inderdaad onrein bent. Als je als mens zo voor God moet staan. Dan ga je ook inzien dat je de Heer Jezus Christus nodig hebt. En dat het zo heerlijk is dat Hij in het vlees gekomen is. Dat Hij mens geworden is om voor ons de weg te gaan van lijden en sterven. En dat omdat Hij weer is opgestaan, er ook voor ons nieuw leven is. Dat je op die manier ook de geest kunt ontvangen. En dan kunt gaan proeven waar het op aankomt. Ja, dat je God zelfs als je vader mag gaan aanroepen. Dat je dan ook graag je leven wil laten leiden door Hem. Nou, waar staan we? Hoe doen wij het? Is er bij ons ook echt dat verlangen, dat als je de Bijbel leest, dat je het dan ook echt leert verstaan om het toe te passen in het dagelijks leven. En dat je dan ook bij alles wat er op je pad komt, bij alles ook probeert te proeven en af te wegen waar het op aankomt. Zoals Johannes dat zegt, ook weer in die eerste Johannesbrief. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Waar zijn we het meest mee bezig? Waar kijken we het meeste in? Kijken we het meest in de Bijbel om te lezen? Of staan we het meest voor de spiegel? Om ons een beetje op te tutten. Hoe was het vandaag, vanmorgen? Hoe lang heb jij voor de spiegel gestaan? Ja, je gaat naar de kerk en daar zijn een hele hoop anderen en dan wil je er toch wel een beetje knap uitzien, of niet? Ja, ik doe het ook hoor. Als ik dan weer naar de kerk ga kijken, ook of er een rare pluk in mijn haar zit. En die moet wel even weg, want dat staat zo gek. Maar waar gaat het nou werkelijk om? Het is niet verkeerd om ook naar je uiterlijk te kijken. Je wordt vergeleken met een sieraad. God heeft mensen zo mooi geschapen. En als je op een goede manier leert kijken, dan zie je in ieder mens echt wel die schoonheid. Maar dan gaat het toch vooral ook om de binnenkant. Want als je alleen maar met dat uiterlijk bezig bent, dan mis je het allerbelangrijkste. Dat is ook wat Petrus zegt, hè, in de eerste Petrusbrief. Als hij dan de vrouwen aanspreekt en het heeft over die christelijke levenswandel, dan zegt hij van, kijk, dat zijn nou mensen welker versiersel zijn, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijke versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Ja, en als ik dat dan zo lees, kan er niks aan doen. Maar dan zie ik ook gelijk zo voor me, zo 's morgens, dat je dan voor die klerenkast staat. En wat moet ik nou aantrekken vandaag? Staat het een beetje? Zo kunnen wij toch bezig zijn. En heb je het als dominee nog makkelijk, want je hebt altijd een zwart pak aan. Maar God kijkt zo anders, hè. God kijkt ook naar je innerlijk. Want hij vindt ons zo kostbaar en hij wil zo graag dat we ons ook kostelijk kleden, ook innerlijk. Daarom is dit zo'n ernstig woord van vanmiddag. Wees nou niet als een varken. Wees nou niet met uiterlijk schoon bezig terwijl je afwijkt van de reden, van dat waar het om draait. Maar laat je leiden door Gods geest. Want je innerlijk, als je de Heer hebt leren kennen, dan ben je een sieraad voor God. En dat is kostelijk voor de Heer. Ach, de Heer Jezus op een hele andere manier had het ook al over dat mensen zo bezig waren met hun uiterlijk. Aandacht wilden trekken van een ander. Hè? Dat waren dan die fariseeën, schriftgeleerden met het geven van aalmoezen en het bidden en vasten in het openbaar om toch vooral lof te oogsten. En dan zegt de Heere Jezus, wees liever bezig in het verborgene. Want alleen vanuit de binnenkamer kan je verantwoord ook naar buiten treden. Als je nou eerst maar eens innerlijk bezig bent met de dingen van God. En dan is het de Vader die je in het verborgene ziet. En het in het openbaar vergeld. Dan zijn we daar dan ook mee bezig. Met dat innerlijk. Omdat dat zo kostbaar is voor God. Omdat hij niet wil dat een mens verloren gaat, maar dat hij eeuwig leven heeft. Dat je het van hem leert verwachten. En dan mag je ook weten, als je het van hem verwacht, zoals Petrus dat dan zegt in die eerste Petrusbrief. Als je met dat innerlijk bezig bent en je dan ook ziet van, ik heb de Heer Jezus nodig om mij te reinigen. En ik heb zijn geest nodig om mij te leiden in dit leven. Dan wacht daar een kostbare en onverderfelijke erfenis in de hemel. Dat is een onvergankelijke schoonheid. Daar is uiterlijk schoon niks bij. En dat geldt zowel vrouwen als mannen. Want ook van mannen wordt die innerlijke houding gevraagd. Wat een zegen als je een man of een vrouw hebt die verstandig is. En een verstandig in de Bijbelse zin die weet van de vrezen des Heren. Die weet waar het op aankomt. En wat is het verdrietig als het anders is? Daar wordt nou juist voor gewaarschuwd. En dan gaat het hier niet alleen maar om een relatie, maar dan gaat het hier ook om ieder mens persoonlijk. Kennen we die vrezen van God? Nou, laat ik afsluiten met een vrouw die zowel mooi als verstandig was. Misschien heeft u ook al aan de gedacht. Abigail, de vrouw van Nabal, die David in de tijd dat hij met zijn mannen in de woestijn Paran verbleef, niks gunde. En dan wordt David kwaad en dan is hij van plan om met zijn manschappen naar Nabal toe te trekken en hem eens eventjes flink van langs te geven. En als dan Abigail dat hoort, dan gaat ze daar toch wat aan doen. En dan wordt er van haar verteld in 1 Samuel 25. De vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante, maar de man was hard en boos van daden. En Abigail, die weet er voorkomen dat David wraak neemt. En dan zegt David: gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend zij uw raad. En dan krijg je datzelfde woord van proeven weer. En gezegend zijt gij dat gij mij te deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben. David komt tot inzicht van, het was wijsheid wat die vrouw deed. Want anders had hij het recht in eigen hand genomen. Was niet goed gegaan. Dan kleefde er bloed aan zijn handen. Gezegend zij de Heere dat hij die raad, dat inzicht aan die vrouw gegeven heeft, zegt David. Ja, gezegend zij de Heere als je inderdaad dat mag merken bij iemand. Dat hij zo mag leven en de dingen zo weet te onderscheiden waarop het aankomt. Maar hebben wij dat nou ook? En als je dat nou niet hebt, vraag je er dan om. Dat je ook doorkrijgt dat zo belangrijk is. Want wat is er nou mooier? Juist als je dat inzicht mag hebben. Om dan ook andere mensen weer dichter bij God te brengen. Om ervan te mogen spreken. Om te mogen laten zien van kijk nou eens. Maar zie je nu hoe de dingen ervoor staan? En dan zo voor God. En weet je wat nou zo mooi is? De Heere wil dat ieder mens geven. Als je daarom vraagt, als je daarom bidt, dan geeft hij toch ook zijn geest. Het is die geest van God toch die dat inzicht moet geven. De Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd? Als een kind zijn vader vraagt om een vis, krijgt hij toch geen slang? En dan staat er toch ook van, zo zeker zal ook de Vader aan iemand die hem vraagt om de geest, ook zeker die geest geven. gaat, dan moet je wel leren afhankelijk te leven. Nou, laten we daarom maar biddend met Paulus het zo voor God neerleggen. Dat onze liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat wij beproeven de dingen die daarvan verschillen. Opdat we oprecht zijn. En zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van de gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. Nou, gemeente. Misschien is het niet verkeerd om vanavond, als u thuis bent, nog eens Spreuken 11 op te slaan. Voor het slapen gaan het gewoon nog even te lezen. Een schone vrouw die van reden afwijkt, is een gouden ring in een varkensnuit. En als man dan lees je maar een schone man die van reden afwijkt, is een gouden ring in een varkensnuit. Kijk dan maar eens in de spiegel. Kijk dan jezelf maar eens diep in de ogen. Kijk dan maar eens verder naar binnen. Hoe het in je hart zit. En vouw dan je handen maar. Sluit dan je ogen maar. En bid dan of God die hemelse wijsheid in je hart wil leggen. Of wil laten groeien. Alles tot eer van God. Tot behoud. Amen. Laten we samen gaan danken en bidden. In de voorbeden willen we nog denken aan zuster Veldhuizen Roelofsen. van de duiven wel 46. Nadat ze is gevallen is ze een paar dagen in het ziekenhuis geweest. En nu is ze tijdelijk opgenomen in de schakel in verzorgingshuis De Engelenburg. Laten we samen danken en bidden. Heere God, U die we Vader mogen noemen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U weet ons wel te bereiken met uw woord. Maar wat is het tegelijk dan toch ook weer scherp. We moeten spreken over die onreinheid als van een varken. Het zit in ieder van ons van nature. Heren, maar we danken u dat u het daar niet bij wilt laten. En dat u daarom ook vanmiddag weer uw woord wilde laten klinken. Dank u, heren. Dat u in mensenharten wilt werken en hier zijn we. Hier als gemeente van Veenendaal Pinia. Heren, u ziet bij ons naar binnen. En u ziet hoe het ervoor staat. En we kunnen alleen maar bidden, heren, wilt u door het bloed van uw Zoon reinigen. Wilt u met uw geest ons vernieuwen. Voor het eerst, of steeds meer. Vernieuwen zo dat we vol mogen zijn van u en inderdaad mogen proeven waar het op aankomt. Heren, u weet vooral bij jonge mensen wat voor moeite het kan geven, juist als je op zoek bent naar een levenspartner. Dan kijk je toch juist ook naar dat uiterlijk schoon en je voelt je ertoe aangetrokken. Maar geef, heren, dat dan toch ook dit woord van Salomo in gedachten blijft. Dat het ook gaat om dat innerlijk. Om het kennen van u. Heren, we willen u bidden voor al die huwelijken. Waarin dit ontbreekt. Wat is dat moeilijk? Als je het misschien bij je man of bij je vrouw mist. Als je niet zo goed kan praten over juist die dingen van u. Terwijl je dat zo graag zou willen. Heren, wilt u dan genadig zijn en wilt u het dan bewerken? Wilt u geven, heren, dat in de gezinnen juist ook over die dingen van u mag worden doorgepraat. Zodat ook kinderen het proeven bij hun ouders. En dat ouders het gaan proeven bij hun kinderen. Heren, uiterlijk schoon. Wat kan dat veel losmaken bij mensen? Bewaar ons ervoor dat we ons alleen maar daardoor laten leiden. Heren, dan bidden we of u wil geven dat... Dat we ook steeds ons laten leiden door u. Dan bidden we voor jongeren die verkering hebben. Geef, heren, dat ze dan op een goede manier ook met elkaar mogen omgaan en dat ook juist met u mogen doen. We bidden voor hen die graag verkering zouden willen hebben, maar het is er nog niet van gekomen en misschien gaan ze er al onder gebukt. Heren, wilt u dan laten zien dat ieder mens op zichzelf al kostbaar is voor u en dat we het van u mogen verwachten? Ja, en dan denken we ook aan mensen die anders geaard zijn. Die bij zichzelf voelen dat ze gericht zijn op hetzelfde geslacht. Wat kan daar ook een moeite achter zitten? Wilt u ook dan geven, heren, dat geproefd mag worden waar het op aankomt? En wilt u die mensen dan ook leiden? En geven dat er ook anderen omheen staan om ze te helpen? Ach heren, wat is er op lichamelijk gebied veel scheef gegroeid? Wat heeft de duivel er veel van kapot gemaakt? En we doen er zelf hard aan mee. Heere God, wilt u dan genadig zijn? En wilt u weer helen? En wilt u geven, Heere, dat we juist ook in deze dingen het van u mogen verwachten? Heere, we willen u ook bidden hier voor de gemeente van Veenendaal-Peniel. Of u hier ook die reden en dat inzicht wil schenken. Dat u zijn, Heere, bij de ambtsdragers in hun werk, dat ze ook daarin voortdurend mogen proeven waar het op aankomt. Leren onderscheiden. Fijngevoeligheid hebben. Wilt u zijn, Heere, bij de predikanten die hier mogen werkzaam zijn, dominee van der Zwaag, dominee Klomp. Stelt u ze met hun gezinnen ook tot een zegen. Geef dat de gemeente ook tot zegen van de predikanten mag zijn. Heere, het geheel van de gemeente. Dat is het toch rijk als je dan met elkaar zo om mag gaan dat je ook vanuit dat woord kunt leven en de dingen met elkaar kunt bespreken. Geeft u die openheid. Geef Heere dat er dan ook iets van uit mag stralen. Dat mensen die van buiten kijken dan ook zien van daar is meer aan de hand. Omdat u met geest werkt. Met kracht. Zegent u daarom, Heere, alles wat er aangewend wordt in evangelisatie. In het naar buiten gericht zijn om anderen ook tot u te mogen trekken. Dan denken we niet aan de plaatselijke gemeente alleen, maar dan denken we ook landelijk. Juist in deze zomertijd zijn er ook velen die met evangelisatiewerk bezig zijn, op campings of in steden. Wilt u het gebruiken, Heere? We denken ook aan de zending, wereldwijd. Ja, Heere, geef dat, juist als het gaat om dat innerlijk. Dat mensen dat woord mogen doorgeven en dat u met uw geest ze leidt en er ook zegen op geeft. We willen ook vanmiddag bidden, Heere, voor de situatie in Israël. Het oude verbondsvolk van u. En wat is er op het ogenblik een golf van geweld gaande. En dan bidden we of u ook daar een uitweg in wil geven. Of u wil zijn, Heere, bij dat volk Israël. Maar ook bij Libanon. Bij de Palestijnen. Heere, u heeft zelf beloofd in uw woord dat door het werk van uw zoon die scheidingsmuur wordt weggenomen en dat en Israël en mensen die in de Heer Jezus zijn gaan geloven vanuit de heidenen één volk zullen zijn. Wat zou toch geweldig zijn als dat steeds meer en meer tot een doorbraak mag komen. We bidden, Heer, of u dat wil bewerken. Gaat u door met het werk naar het einde toe. Heer, en ja, zo bidden we dan voor die grote dingen. Maar dan komen we ook weer terug bij de eigen gemeente. En dan komen we ook weer terug bij mensen persoonlijk. We denken vanmiddag aan zuster Veldhuizen-Roelofsen. Dat u haar nabij zijn, Heere, nu ze nadat ze in het ziekenhuis geweest is, in een verzorgingshuis is. En geef dat ze ook daar toch de steun en kracht van u mag ervaren. Wees u haar nabij, Heere. En wees u dat bij allen die te maken hebben met ziekten en moeite. Maar niet alleen bij hen. Ook bij mensen die het juist goed hebben, die voorspoed hebben. Dat ze toch boven alles u niet vergeten. Heere, ga met ons mee. Als we weer naar huis gaan. Als we de komende week weer ingaan. Wat voor week het ook maar zal zijn. Laat het een week mogen zijn. Waarin we ons richten op u. En het van u verwachten. Dat bidden we, Heere. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Ik heb begrepen dat ik wat volgorde van de dienst betreft het wat anders doe dan u gewend bent. Want de geloofsbelijdenis zit aan het eind van de dienst. En daarom wil ik voorstellen dat we nu alvast de collecte hebben. Dan zingen we Psalm 92 vers 2. Daarna willen we ons geloof belijden en zingen we ons slotlied Psalm 92 vers 7 en 8. Dus Psalm 92 vers 2, dan belijden we ons geloof, daarna 7 en 8, en dan nu eerst de dienst van de offer. Laten we dan nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis afleggen van ons geloof. En dan ook echt met verstand in ons hart hiermee instemmen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan weer van hier. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere met de wijsheid in uw hart om er ook echt uit te leven. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.